stond niet echt op de lijst om te preken, maar ik heb even de spreekbeurt van mijn vader overgenomen. Hij is herstellende, het gaat goed met hem, maar hij zal er ook dinsdagavond zijn voor de gemeente Bijbel school. Maar vanochtend breng ik het woord aan jullie. Laat ik beginnen met een grap die ik deze week gehoord had. Een vrouw belde haar man op en die zei schat, je weet toch nog het moment dat ik zwanger werd en jij zei van, wij zijn zwanger geworden. Zei, ja, dat weet ik nog. En je weet toch ook het moment toen ik ons kind gebaard heb, dat je zei van, wij hebben het kind gebaard. En toen zei de man, ja, dat weet ik nog heel goed. Nou, zei de vrouw, wij hebben de auto totaal losgereden. Zoveel voor Vaderdag. Goed. Stel je voor dat wij hier de gemeenteleiding zouden zijn van de eerste gemeente van Jeruzalem. Nee, wij zouden de leiding zijn en wij zouden twee mensen moeten uitzenden, twee apostelen, Petrus en Paulus. En we hebben Paulus aan de ene kant, ex-fariseer, kent de hele Torah, alles, wetten en al, kent hij uit zijn hoofd, expert in alle Joodse gebruiken. En dan hebben we Petrus, een visser, ongeletterd. Wie zenden we naar de heidenen, wie zenden we naar de Joden? Het zou toch logisch zijn om Paulus naar de Joden te zenden en Petrus naar de heidenen. Maar weet je wat de gemeente te Jeruzalem deden? Precies het omgekeerde. Paulus met al zijn kennis van de Joodse wetten werd gestuurd naar de heidenen en Petrus die niets wist naar de Joden. Is het niet bijzonder? Dat is Gods manier. En daar moeten we af en toe een beetje aan wennen. Gods manier. Op die manier namelijk moesten beide apostelen blijven vertrouwen op de Heilige Geest. En niet leunen op hun eigen inzicht. En denken aan Jezus bij alles wat je doet. En dan baant God een weg voor ons. Dat is Spreuken 3 vers 5. Ik heb hem hier achter staan. Zometeen Spreuken 3 vers 5. Ik vind dat toch wel een van de belangrijkste versen. Die mag je uitprinten en dit is zo een basisvers, zo belangrijk. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. En denk aan Hem, en dan mag je best zeggen, denk aan Jezus bij alles wat je doet. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als je bij Jezus denkt aan alles wat je doet, dan baant Hij een weg voor jou. Dan wordt die weg gebaand. Ja, waar moet ik naartoe? Wat moet ik doen? En alles. Denk aan Jezus. Leun niet op je eigen inzicht. Vertrouw op God met heel je hart. Want dat is de levenswijsheid die je nodig hebt. Denk aan Jezus bij alles wat je doet. En als we dan later lezen in Handelingen 3, dan zijn de Sanhedrin, dus de Joodse raad, die is totaal verbaasd hoe Petrus en Johannes spraken. En hij zegt, Peter, dat zijn toch ongeletterden? Kom uit Galilea, zijn vissers. Hoe kunnen ze zo spreken? Waar hebben ze dat vandaan? Nou, ze waren vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest zou hun woorden geven. Ze zouden kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op hen zou komen. En ze hoeven zich niet druk te maken wat ik moet zeggen als ik voor mensen sta. Want de Heilige Geest zal jou die woorden geven. Nou, dat doet de Heilige Geest. En de hoogopgeleide Paulus, ja, die kwam dan daar naar de heidenen die geen idee hadden van de Torah en helemaal geen idee wat die mooie Hebreeuwse woordjes betekenen. En wat kon hij doen? Gewoon zijn getuigenis geven. Je leest het keer op keer waar Paulus komt. Hij geeft zijn getuigenis. Hij deelt, dit gebeurt. En zo heb ik God ontmoet. Ik heb zijn stem gehoord. Weet je, jouw getuigenis delen is zo machtig. En dan dat oude lied, Amazing Grace, vind ik zo prachtig. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dat is zijn getuigenis van die man die dit geschreven heeft. Ik was verloren, nu ben ik gered. Ik was blind, nu kan ik weer zien. Dat is die machtige genade van God. Dat heeft hij gedaan in mijn leven. Jouw bekeringsverhaal is zo machtig, is zo belangrijk. Deel het, vertel het. Want mensen kunnen, als je allemaal theorieën gaat vertellen, daar kunnen mensen altijd een weerwoord op zeggen. Maar je kan zeggen, dit heb ik meegemaakt. Ik heb de levende God leren kennen in mijn leven. Ik heb zijn stem gehoord. Hij heeft dit gedaan, hij heeft dit gedaan in mijn leven. En zo mag je dat, door dat getuigenis, het staat later in Openbaring, versla je de duivel en word je gered. We zullen in ons leven hier nooit erachter komen of Petrus en Paulus ooit vrienden geworden zijn. Ik heb zo'n gevoel dat zij niet zo goed met elkaar konden opschieten. Want we gaan lezen over een gigaconfrontatie. Een megaconfrontatie die twee hadden gehad. En dat lezen we in Galaten 2. En ik wil jullie vragen om een beetje zo lekker even goed te zitten. Want we gaan heel Galaten 2 lezen. We gaan veel uit de Bijbel lezen vanochtend. Maar ik kan wel vertellen dat het echt boeiend is. Mijn preek weet ik niet, dat is aan jullie. Maar het woord van God is boeiend. Amen. Het zijn woorden van leven. Galaten 2, laten we beginnen meteen bij vers 1. Na verloop van 14 jaar ging ik, dus Paulus, opnieuw naar Jeruzalem. Voor het eerst ging hij weer naar Jeruzalem. Samen met Barnabas. En ik nam ook Titus mee. Ik ging erheen omdat mij dat in een openbaring was opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijke broeders, legde ik het evangelie voor dat ik aan de heidense volken verkondig. Paulus was al aan het verkondigen, maar nu ging hij even verantwoordelijkheid afleggen aan de belangrijke broeders in Jeruzalem, de leiders van de gemeente. En hij vertelde wat hij zo aan het preken was aan de heidenen. Overal zat hij gemeentes te stichten, nu ging hij even terug naar Jeruzalem. En dan staat er, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. En dan vers 3, maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek was. Dus dat is even een hele belangrijke kennis. Titus kwam mee en de belangrijke broeders, die zeiden niet, hé, hij moet zich laten besnijden. Vers 4, dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben gebruiken. Ze wilden slaven van ons maken. Vers 5. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hier heb je dat weer, de belangrijkste broeders. Maar dan komt er zo'n mooie zin. Overigens doet hun positie er voor mij niets toe. God slaat geen acht op het aanzien van een mens. Hebben mij tot niets verplicht. Dus de belangrijke broeders, die hebben Paulus tot niets verplicht. Integendeel, ze zagen in dat mij de verkondiging onder de onbesneden is toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besneden. Dus de besneden, dat is de heidenen en de joden. Paulus zegt, ik ben voor de heidenen, Petrus is gezonden naar de joden. Want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk als apostel onder de besnedenen, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de andere volken. Als blijk van erkenning van de genade die mij geschonken was, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Mag ik jou even de broederhand reiken? Even kijk eens, de broederhand, wat mooi hè. Ze reikte mij de broederhand. Vind ik toch zo'n mooi gebaar. Ze reikte mij de broederhand. Mij en Barnabas, de broederhand. Wij zouden naar de andere volken gaan, zij naar de besnedenen, zij naar de joden. Tot zover alles duidelijk? Vers 10. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunen. Gemeente. Dat is, blijft altijd een roeping voor onze gemeente ook. Dat wij blijven de armen ondersteunen. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. En als, dit is ook, dit is waar het hier over gaat, is het Concilie van Jeruzalem. Dat is, staat ook uitgebreid in Handelingen 15. Wordt daar veel over gesproken. Verder. Dus dit hier, tot zover was het bezoek van Paulus in Jeruzalem. Paulus praat met Jacobus, met Johannes en Petrus. En de heidenvolken hoeven dus die reinigingswetten, de feesten, de voedselwetten niet na te volgen. Oké, nu komt het verhaal van Petrus in Antiochië. Oké, Paulus, die gezonden was naar de heidenen, ging even naar het Hol van de Leeuw, naar Jeruzalem, om daar te gaan zijn getuigenis te vertellen, om met de belangrijke broeders te praten. Nu gebeurt het omgekeerde. Petrus, die eigenlijk gezonden was voor de Joden, die ging nu, waar ging hij naartoe? Hij ging naar Antiochië. Antiochië is de modelkerk, in Handelingen, fantastische kerk, de zendingskerk. Dat is de thuiskerk van Paulus ook geweest. Van daaruit is Paulus en Barnabas ook uitgezonden. Het was een hele, hele belangrijke kerk. Maar het was een kerk van de heidenchristenen, dus niet Joden. Goed, en als jullie Kefas horen, wie is Kefas? Kefas is Petrus. Petrus, het is de Hebreeuwse naam van Petrus. Maar toch apart dat Petrus dan, sorry, dat Paulus soms zegt hij Petrus, soms zegt hij Kefas. En ik denk als hij een beetje boos op hem is, dan noemt hij hem Kefas. Laten we lezen. Vers 11. Maar toen Kefas, tussen haakjes, Petrus in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hebben we het hier over Petrus, de grootste apostel van de 12e? Wauw, Petrus. Dit is wat Paulus over zijn collega apostel zegt. Hij at altijd mee met de niet-Joden, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de kring van de besnedenen. De andere Joden gedroegen zich net zo schijnheilig als hij. En zelfs Barnabas deed mee met hun huichelarij. Zelfs Barnabas, kan je dat geloven? Zelfs hij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg, en dat is de sleutelvers. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen, als jij, hoewel je een Jood bent, niet volgens de Joodse gebruiken leeft, maar volgens die van de andere volken, hoe kun je dan niet Joden dwingen om als Joden te leven? Met als het ware de wet op hun te leggen. Nou, dat was de confrontatie van de apostelen. Een apostolische ruzie. Paulus gaat in de gelaten brief zometeen door. Ga ik ook nog lezen, want we zijn er nog niet. Maar hij geeft 6 machtige versen van wat het ware evangelie is. 6 versen, dat gaat in op hoe worden wij gered? De vraag der vragen. De allerbelangrijkste vraag. Een vraag die elk mens zich moest stellen. Van, ja, maar hoe worden wij verlost? Hoe worden wij gerechtvaardigd? Hoe kom ik in die hemel? Hoe zal ik voor eeuwig bij Jezus leven? Bij God zijn? Dat is toch de vraag die wij toch allemaal willen weten. En dit is wat op het spel staat. Dit is wat op spel. Hoe worden wij verlost? En Paulus legt uit hoe de rechtvaardiging tot stand gekomen is. En hoe we verder ook moeten leven. Ik wil dat met jullie lezen, deze 6 machtige versen. Maar ik ga ze nu, net heb ik gelezen in de MBV 21. Deze lees ik even in de HSV, net een beetje oudere vertaling. Want die pakt dit, het is wel een beetje ouder Nederlands, maar die pakt dit toch wel een beetje beter, vind ik net even wat beter vertaald. Ik zal het langzaam lezen, zodat we het ook allemaal kunnen pakken. Vers 15, hier zijn de 6 machtige versen. Wij, die van nature Jood zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Oké, hoe word je niet gered? Dat is, moeten we eerst even vaststellen. Hoe word je niet gered? Door werken uit de wet. Hè? Werken van de wet. Zo word je niet gered. En dan komt het belangrijke. Maar, hoe word je wel gered? Door het geloof in Jezus Christus. Zo worden we gered. Het gaat verder. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Wordt iets specifieker. Geloven in Jezus Christus. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees, wordt geen mens gerechtvaardigd. Nee, niemand. Uit de werk van de wet kan je niet gerechtvaardigd worden. Vers 17. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn. Ja, als dat zo zou zijn, is Christus dan niet een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb, en dat is de oude mens, hè, die begraven is, dat, als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Dat ik zelf een overtreder ben. Gaan we zo meteen bekijken. Twee argumenten die Paulus brengt. Als je door geloof gerechtvaardigd bent, maar daarna toch nog een zondaar zou zijn, dan zou Jezus een dienaar zijn van de zonde en niet van de rechtvaardigheid. Dat is het eerste argument van Paulus. En het tweede is, als men wat afgebroken is weer wil opbouwen, dan bewijs je daarmee dat jij zelf een overtreder bent. De oude mens is afgebroken. Je bent een nieuwe mens geworden. Je hebt, toen je geloofde in Jezus Christus, door genade gered zijn en je gelooft in Jezus Christus, is en je hebt je laten dopen, is de oude mens afgelegd. Maar als jij dan weer denkt van, oh, ik ga toch weer proberen rechtvaardig te worden door de wet, dan blijk jij een overtreder te zijn, want je kan die wet niet naleven. Dat kon niemand doen, dat is niemand gelukt, behalve Jezus zelf die de wet heeft vervuld. Dus de wedergeboren mens, de nieuwe mens, is gerechtvaardigd. He, zijn we bij 19, vers 19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Ik ben door de wet, voor de wet ben ik dood. He, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, en dit is de conclusie die Paulus dan brengt, als dat toch mogelijk zou zijn, dat je gerechtvaardigd kan worden door de wet, dan was Christus tevergeefs gestorven. Dan was het kruis voor niets geweest. Al het lijden, Jezus is dan tevergeefs gestorven, als er toch nog een andere weg is dan Jezus. Oh, je kan het ook. Oh, er zijn nog andere wegen. Als dat zo is, dan zegt Paulus, is Christus voor niets gestorven. Je had dan door hard werken blijkbaar ook de hemel kunnen bereiken. We zijn gerechtvaardigd door geloof, lieve broeders en zusters. En niet door werken van de wet. En als je alsnog probeert op een of andere manier rechtvaardig te worden, dan blijk je een overtreder te worden. En je doet de genade teniet. Jezus heeft met zijn bloed en zijn leven jouw verlossing gebracht. En dat schijnt voor de gelaten blijkbaar niet genoeg geweest te zijn. Ik moet toch nog iets doen. Ik wil daar toch nog iets aan toevoegen. Wat Jezus gedaan heeft is mooi, maar we moeten zelf toch nog ook iets bereiken. We hebben heel hoofdstuk 2 gelezen. Heel applaus voor jullie. Goed gedaan. Ik lees ook nog een paar versen uit hoofdstuk 3. Dat wou ik aan het begin niet zeggen, want waren jullie. Hier worden ze direct aangesproken en Paulus legt hun uit dat ze totaal aan het verkeerde einde hebben, dat ze het totaal mis hebben. Galaten 3 vers 1. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Een andere verhaal, gij dwazen vergelaten. En dan staat er, wie heeft u in zijn ban gekregen? Who has bewitched you? Keiharde woorden. Wie heeft jullie behekst, betoverd? Wat is met jullie gebeurd? Ik heb u, Jezus Christus, openlijk en duidelijk als gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u terwijl u met de geest begon nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn omdat u de wet naleeft? Of omdat u gelooft wat u hebt gehoord? Nou, goede vraag. Hoe ontvangen wij de Heilige Geest? Moeten wij eerst de wet en de regels allemaal navolgen en als beloning, oh, je hebt het zo goed gedaan en nu krijg jij de Heilige Geest omdat jij dat zo goed gedaan hebt? Of waren wij zondaars en mislukkelingen, hebben het helemaal verpest en toen zijn we naar Jezus toe gegaan. Heer, red mij, ik heb u nodig, kom in mijn leven. Hebben we toen niet de Heilige Geest al gekregen? Zonder ooit iets bewezen te hebben dat wij iets goeds in ons leven hebben. Amazing grace. Genade zo oneindig groot. God heeft jou gered toen jij in de put was. God heeft je gered is van jou ons miserige leven. Hij heeft ons gered en uit die put gehaald en een zetel gegeven in de hemel. Dat heeft God gedaan voor ons, voor jou en mij. En we hebben de Heilige Geest ontvangen toen wij Jezus uitnodigden om in ons leven te komen. Dat heeft Jezus gedaan. En dus het is pure genade. Het ware evangelie, wat is dat? Dat Jezus ons rechtvaardig verklaard heeft. Toen wij nog zondaars waren, hield God van ons. En toen wij op onze knieën gegaan hebben en Jezus hebben uitgenodigd, toen werden wij rechtvaardig verklaard. Kijk nog eens een keer naar die sleutelvers van Galaten 2 vers 14. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelde. Nou, hier gaat het om, gemeente. Hiervoor moeten we waken. Op de rechte weg te blijven van het ware evangelie. Dat moeten we bewandelen. De Galaten waren niet meer op het rechte pad. Ze waren afgeweken. Ze hebben een afslag genomen die niet goed was. Kennen jullie dat? Soms kan dat heel vervelend zijn om dan weer terug op het rechte pad te komen. Maar bij Jezus is het mooie van als jij een verkeerde afslag genomen hebt en 1000 stappen van hem genomen hebt, er is maar 1 stap terug. En dat is ook weer ongelooflijke genade. Zit jij hier en ben je afgedwaald? Ben je links en rechts aan het zoeken? Ben je een beetje weggedwaald van die ware weg? Ik nodig je uit om meteen weer terug te komen. Kom terug. 1 stap. Heer. Ja, ik wil u volgen. Ik ga u wegwandelen. En ik moet ook zeggen, gemeente, niet alles wat je op YouTube luistert en hoort en rondzwerft, niet alles is het ware evangelie. Let op, vandaag kan je zoveel horen, overal. Er zijn overal tapes en boeken en alles, overal. Let op wat je binnenkrijgt. 2 Timotheus 4 vers 2 zegt, want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. En dat mensen zeggen van, hé, wat voorganger zegt, vind ik niet leuk. Ik zoek leraren die zeggen wat ik leuk vind. En ik ben hier niet om te vertellen wat jullie leuk vinden. Sorry. Ik ben hier ook niet om naar jullie mond te praten. Ik moet het evangelie preken, het onvervalste, heilzame woord van God. Nou, de rechte weg van het evangelie is dat Jezus het werk heeft volbracht. Het volbrachte werk van Jezus. Hij was het offerlam. Eens voor altijd heeft hij het offer gebracht. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard door genade en op grond van ons geloof. En je kunt aan het nieuwe verbond niets toevoegen en je kunt er ook niets van afnemen. Het nieuwe verbond is bezegeld door het bloed van Jezus. Wij zijn daardoor niet meer onder de wet. Jij bent niet onder de wet. Je bent niet wetteloos. Je bent niet onder de wet omdat Jezus een wet van liefde gemaakt heeft. Een nieuwe wet geeft u, de wet van liefde. Ik vertel het nog een keer, ik heb het eerder ook eens een keer verteld. Mag je met 100 door Zaandam rijden? Yes, goed. Dat mag. Als je op de A8 bent, kan je gewoon lekker met 100 door Zaandam rijden. Ja, want je, dat is de brug, de wet van liefde, maakt dat mogelijk. Als je door de straatjes rijdt, moet je braaf 30 of 50 rijden. Je moet wachten, rechts voor links. Er zijn stoplichten. Maar de wet van liefde, die zegt van, er is een hogere weg. Er is een hogere weg. En dat is de weg die God ons gegeven heeft. En daarmee is de wet vervuld. Zometeen meer daarover. Wij zijn dood voor de wet. En dat is natuurlijk de wet van het oude verbond. De wet van Mozes. Wij leven in vrijheid. Geleid door de Heilige Geest. We zijn geestelijke mensen. En geestelijke mensen die doen de wil van de Vader. Die doen de wil van God. Die verlangen dat. Ons geestelijke mens die wil doen wat God behaagt. En alleen als jij gelooft in Jezus Christus en hem navolgt, ben je werkelijk vrij. De wereld kent geen vrijheid. De wereld heeft geen idee wat vrijheid is. De wereld, daar moet je dingen doen. Het vlees, daar, je moet. En je bent gebonden. Maar Jezus maakt vrij. Maar een vrij mens heeft verantwoordelijkheden. Je ziet dat hoe vrijer een land is, hoe meer verantwoordelijkheid de burger heeft. En hoe dictatorialer een land is, hoe beperkter de mensen zijn. Die hebben geen vrijheid, maar ook geen verantwoordelijkheden. In het koninkrijk van God is er vrijheid. Waar de geest van God is, daar is vrijheid. En gemeente, we zijn vrij. We zijn vrij van Satans macht. We zijn vrij van zonde en gebondenheden. We zijn vrij van verslavingen. Wij zijn vrij. We mogen in vrijheid leven. We zijn niet meer onder de wet. Onder de wet, het oude verbond, heb je een constante strijd in jou. De wet, je mag niet stelen. Maar jouw vlees, de oude mens, die wil dat. Die wil stelen. En de wet zegt, je mag niet begeren. Maar jouw vlees wil begeren. En constant die strijd. De oude mens die wil slechte dingen doen. De oude mens geniet van zonde. Zoals een varken lekker geniet van de modder. Heerlijk. Rollen in die modder. Dat vindt een varken heerlijk. Maar toen jij tot geloof kwam, werd jij een nieuw mens. Een nieuwe schepping. Het oude, de oude. De oude mens is begraven in het waterbad van de doop. Je hebt het achter je gelaten. Je bent een nieuwe schepping. De nieuwe mens is vrij. Vrij om het goede te kiezen. De oude mens was nooit vrij. Hij werd geleid door zonde en begeerte. Als wedergeboren christen mag jij kiezen om de wil van de Vader te doen. Vader, Vader God, wat mag ik in uw huis doen? Zo werkt het. Je bent opnieuw geboren, heb je laten dopen. Vader, wat mag ik, hoe mag ik u dienen? Wat mag ik doen in uw huis? Je moet dit doen, dat doen. Dat is de wet. Vader, wat mag ik voor u doen? Je brandt voor de Heer. Je doet dingen voor God, niet omdat het moet, maar omdat jij het wilt. De nieuwe schepping verlangt naar Jezus. En dan denk je van, ja, maar soms verlang ik niet zo naar Jezus. Hoe komt dat dan als ik een nieuwe schepping ben? Dat is, heb ik ook een tijdje geleden over gepreekt, Romeinen 12, vernieuwing van denken. We leven in een zondige wereld, dus dan is het belangrijk om regelmatig jouw denken onder de autoriteit van God te plaatsen en jouw denken laten vernieuwen. Paulus herinnert ons om de rechte weg van het ware evangelie te bewandelen. Dat is de weg van het leven. Dat is het weg van die naar de Vader leidt. Dat is de weg van het zuivere woord van God. Maar deze weg heeft twee greppels. De weg die wij bewandelen heeft twee greppels, kuilen of zoiets. De ene is zonde en de andere is wetticisme. En dan denk je van, zonde is die erge kuil. Het zijn allebei even erg. De ene mens neigt meer naar het ene, de andere mens neigt meer naar het andere. We moeten waken voor allebei. Als jij verhardt in zonde, als jij daarin verhardt, dan is er geen nieuw mens. Dan is er geen nieuw mens. En evenzo, als je vervalt in wetticisme, leef je onder het juk van de wet en niet vanuit die nieuwe mens. En dan zegt Paulus, dan ben je weer een overtreder. In beide gevallen begrijp je niet het nieuwe verbond. Maak ons uw verbond bekend, zegt de psalmist. Ik wil uw verbond begrijpen. Hoe zit dat nieuwe verbond in elkaar? Dat moet ons levensstreven zijn. Hoe werkt het nieuwe verbond? En dat is zo'n passie voor mij om daarover te spreken. Lees en maak, dat is, heb ik een paar keer ook al gezegd, Romeinen 8, maak het je eigen. Lees het zo vaak door totdat je halleluja roept en zegt, ik snap het, Eureka, ik heb het gepakt. Romeinen 8, leven uit de geest. Wat betekent dat? Het dagelijkse leven, dat is leven vanuit het nieuwe verbond. Lieve gemeente, dus allebei greppels, die links en rechts, zijn gevaarlijk. En je kunt het vergelijken met de Galaten gemeente en de Korintiër gemeente. Galaten hebben we uitgebreid besproken nu. Ik heb helemaal voorgelezen. Zij gingen, hun greppel waar ze in gevallen zijn, was wetticisme. Terug naar de wet, terug naar het oude verbond. Ze begonnen met de geest, we zijn vrij door de Heilige Geest. We zijn een nieuwe schepping, maar ik moet toch weer het oude op mij nemen om toch weer iets te bereiken. Dat waren de dwaze Galaten. Korintiërs, dat is nu niet de preek van vanochtend, maar wel even aanhalen wat die andere greppel is. Dat is een preek op zich, maar de Korintiërs die leefden in zonde. En dan ook wel seksuele zonden. Ze hielden een soort dualistisch denken op na. En dat was heel Grieks. Het Hebreeuwse denken is heel holistisch, geest, ziel en lichaam. Je bent één. Maar voor de Grieken hebben dat gescheiden. En dus je hebt het lichaam en je hebt de geest. En ze zei van, we zijn opnieuw geboren, we zijn een nieuwe schepping, geweldig. Maar zo zijn de mannen, dat kan je in Korinthe nalezen, zijn vrijdag, zaterdag gingen ze naar de prostituees. En zondag stonden ze in de kerk, halleluja, prijs de Heer, door de week naar de prostituees. En Paulus zegt, dat kan niet. Dat kan niet. Zo werkt dat niet. Je lichaam, zegt Paulus, is een tempel van de Heilige Geest. Jouw lichaam, hij zegt niet jouw geest of jouw ziel. Hij zegt jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Seksuele zonden zijn zondes tegen het lichaam. Dus Paulus maakt zich daar ook boos over. Dat kan ook niet. Dat kan echt niet. En wat wij goed moeten begrijpen is dat het woordje vlees, wordt de oude mens bedoeld, maar jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat jouw lichaam doet, is heel belangrijk. Jij bent ook jouw lichaam. Dus ja, maar ik ben geest en dat wat mijn lichaam doet is niet belangrijk. Wel, dat is wel belangrijk. Jouw lichaam wordt begraven op een dag en op de opstandingsdag gebeurt een machtig wonder. Hoe dat kan, weet ik niet, kan ik niet uitleggen. Maar je wordt getransformeerd en het oude wordt nieuw en jouw geest en je jouw lichaam wordt een nieuw lichaam en dat wordt verenigd met jouw geest. Dus jouw lichaam doet eraan toe. Je ziet het zelfs bij Jezus, dat zijn nieuwe lichaam, dat goddelijke nieuwe lichaam, hij is de eerstgeborene van de doden, dat hij de littekens toch nog zichtbaar zijn in het nieuwe lichaam. Dus er zijn herkenningspunten. Dus ga goed om met jouw lichaam. Want jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Geen dualistisch denken van, wat ik verder lichaam doe, maakt niks uit. Ik ben een nieuwe schepping. Het maakt heel veel uit. Dus dat zijn die twee greppels. De Galaten die gingen weer terug naar de wet, het Oude Testament. Er waren mensen die hun verteld hadden van, je moet alsnog de wet naleven en daar gingen ze in mee. De mensen daar hadden dus het evangelie gehoord van Paulus. Hij had het uitgelegd hoe het evangelie eruit zag. Maar op een gegeven moment kwamen dus, Paulus noemt dat schijnbroeders, fariseërs, die zich voordeden als christenen. En zij zeiden van, lieve Galaten, je bent nu wel gered. Maar nu moet je alsnog de wet vervullen. Je moet je laten besnijden. Je moet je houden aan de Sabbat. De feesten moet je ook allemaal vieren. De reinigingswetten en de voedselwetten. Het liefst alle 613 wetten moet je allemaal vervullen. En niemand kan dat. Ook de meest heilige Jood kan dat vandaag ook niet. Er is altijd iets waar je overtreedt. Waarom maakt Paulus dit zo boos? Waarom is hij hier zo boos over dat, dat je de wet, dat ze de wet willen vervullen? Een beetje wet kan toch niet schaden? Gewoon een klein beetje, een paar, doe toch een beetje. Je doet toch niemand pijn om te proberen om de wet te vervullen? Of toch? Drie serieuze zaken hier, noemt hij. Nummer 1. Je doet af van het volbrachte werk van Christus. Je breekt af van het volbrachte werk van Christus. Nummer 2. Je bent trots in het vlees. Kijk eens wat ik bewerkstellig. Kijk eens wat ik kan doen. Maar in realiteit ben je een overtreder. En het derde is, je gaat het andere mensen ook opleggen. Je gaat het andere mensen de wet ook opleggen. Paulus was boos op de Galaten omdat ze teruggingen naar het oude verbond. Galaten, jullie hebben jullie verstand verloren. Wie heeft u in zijn band gekregen? Zijn jullie helemaal betoeterd? Zijn jullie helemaal gek geworden? Je bent rechtvaardig verklaard door geloof en nu probeer je het op je eigen houtje toch weer zelf te doen? Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan zou Christus tevergeefs gestorven zijn. Maar Jezus heeft het volbracht. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft geleden. Hij is gestorven en hij is opgestaan. En jij probeert desondanks om daar iets toe te voegen. En dat niet alleen. Wetticisme houdt daar nooit op. Je gaat het andere mensen ook vertellen dat ze dat moeten doen. Paulus was boos. En hij was ook boos op Petrus. Hij was ook heel boos op Petrus. Want Petrus die vertoonde schijnheilig gedrag. Ook dat gaat gepaard met wetticisme. Schijnheilig gedrag. Paulus vond het gedrag van Petrus zelfs verwerpelijk. Apostel Petrus die wist donders goed dat je door geloof gered bent. Hij wist dat. Hij wist dat je rechtvaardig verklaard bent. Dat Jezus het volbrachte werk aan het kruis, dat hij dat heeft gedaan. Maar omdat er zogenaamde fariseer christenen kwamen uit Jeruzalem, ging hij ook mee in het wetticisme. En dit wil ik jullie meegeven. Iets, en dan kunnen we zo afsluiten. Misschien vind jij best wel hard hoe Paulus over zijn mede-apostel spreekt. Van waarom is hij zo hard? En nu moet dat, in deze Bijbel staat dat, voor een miljard mensen hebben dit al gelezen. Die arme Petrus wordt weggezet als hypocriet. Het staat, 2000 jaar geleden is dat opgeschreven. En de Bijbel is in zoveel talen geschreven. Iedereen moet lezen over dat, de fouten die Petrus gedaan heeft. Vind je dat een beetje moeilijk? Weet je, alles wat in de Bijbel staat is geschreven om ervan te leren. En Petrus had beter moeten weten. En zo moeten wij ook daarvan leren. Petrus had geen excuus. Weet je, nog voordat Paulus bekeerd was, voordat Paulus überhaupt kerken gesticht had, kreeg Petrus een machtig visioen. En dat was in de tijd dat Paulus rondging en christenen ging vervolgen. Toen had Petrus al een machtig visioen. In Jaffa, we zijn er geweest. In het huis van Simon de Leerlooier. Staat een bordje vandaag. Is helaas niet echt helemaal authentiek. Maar het is wel leuk om daar even naartoe te gaan als je in Jaffa bent. Het huis van Simon de Leerlooier. Petrus lag op het dak. Hij kreeg een machtig, machtig visioen. En hij zag een laken met allemaal onreine dieren daarin. En dat laken werd zo naar beneden. Kwam zo naar beneden. En de stem van God zei: neem, eet, wat ik rein heb verklaard, mag een mens niet onrein noemen. Drie keer hoorde hij dit visioen. Gemeente, wat God heeft rein verklaard, mogen wij niet zomaar onrein verklaren. En nu, jaren later, was Petrus in Antiochië. Hij zat samen met de heidenen een lekkere braadworst te eten of een schnitzeltje. En het was heerlijk, lekker, met een sausje erbij. Totdat hij hoorde, er komen afgezanten van Jacobus. Snel, schnitzeltje weg, kotletjes, varkenskotletjes verstoppen. En snel weer het keppeltje opdoen, gebedsmanteltje aan. En alle gebedsriemen. En dan weer heel heilig rondlopen. Snel weer even terug onder de wet. Daar is zo'n mooie show, Keeping Up Appearances, van Mrs. Bucket of Bouquet. Die kennen jullie misschien. Keeping Up Appearances. Petrus, wat is met jouw openbaring gebeurd? Petrus, wat is met jouw visioen gebeurd? Lieve gemeente, het is niet alleen maar een openbaring krijgen. Het is ook wandelen in de openbaring. Het is niet alleen een visioen krijgen, maar je moet erin wandelen. En misschien heb je het lang geleden gekregen, heeft God gesproken in jouw leven. Wandel jij nog in dat visioen? Ben je links of aan het rechts aan het afdwalen? Kom terug. Wandel in de openbaring die jij hebt ontvangen. Kom op. Ik wil je echt bemoedigen weer terug te komen op het ware pad. Gemeente, laten we de rechte weg van het ware evangelie bewandelen. Niet afwijken naar links, zonde. Niet afwijken naar rechts, wetticisme, want wetticisme is even erg. Laten we kijken naar ons doel. Jezus Christus, de voltooier van het geloof. De alfa en de o. Mega! Mega! De omega, dat is Jezus. Hij is de omega, de laatste letter en dat is mega. Laten we ons niet afleiden door verwarrende leer, door bijzaken, door wereldse lusten. Jij hebt niet de geest van God ontvangen om de wet na te leven. Je hebt de geest van God ontvangen om de wil van de Vader te doen. Amen. Laten we opstaan. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, ik dank u dat u tot ons hart gesproken heeft. Ja, en ik ervaar dat de Heilige Geest hier ook sterk aanwezig is. Heer, doe uw werk in ons midden, Vader. Spreek tot onze harten. Halleluja, Jezus. Heer, we willen niet afdwalen van die ware weg die naar het leven leidt. Heer, de goede weg, de ware weg, de weg van het leven. Heer, we willen u navolgen. U bent zo goed, Heer. Heer, en Heer, we willen wel herinneren, Vader, als wij hier aan de ene kant of aan de andere kant, Heer, hier aan, op het randje lopen. Heer, dan willen we gezegd, wij willen op Jezus weer zien. Heer, we willen midden op de weg lopen. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, voor het volbrachte werk. Dank u voor het nieuwe verbond. Heer, en als gemeente vraag ik u, Heer, maak ons uw verbond bekend. Heer, wij willen meer leren van dat nieuwe verbond. Hoe ziet dat, wat betekent het om te leven in het nieuwe verbond? Heer, dat is ons verlangen. Heer, spreek tot onze harten, nu op dit moment. Heer, door het lied heen, wat we nu gaan zingen samen. Heer, wilt u onze harten warm maken. Heer, wilt u onze harten kracht geven. Heer, en we willen zo zeggen, we hebben de Heilige Geest nodig. Heer, we hebben de vervulling van de Heilige Geest nodig. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Niet om de wet te vervullen, maar om de wil van de Vader te doen. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Amen. Amen.